Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 26 zingen wij het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. We noemden nu Psalm 26 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 2e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. Wij herzeggen nu Johannes 2 van het 13e tot en met het 25e vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 66. Ik heb mijn mond begeerig opgedaan. Ik heb verlangd, geheigd naar uw geboden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 2, vanaf vers 13 tot het einde. En het Pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in den tempel die ossen en schapen en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. En een gezel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen, En het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degenen die de duiven verkochten: neemt deze dingen van hier weg. Maakt niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem: wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen: breekt deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden zeiden dan: 46 jaren is over deze tempel gebouwd. En gij, zult gij dien in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel, zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van nood had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 2, daarvan het 19e vers. Waar we Gods woord lezen, Jezus antwoordde en zeide tot hen: breekt deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden en het verband daarvan bepalen ons in deze morgen bij Jezus de tempelbouwer. Jezus de tempelbouwer. We letten met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats de tempel gereinigd. In de tweede plaats de tempel gebroken. En in de derde plaats de tempel opgericht. Jezus de tempelbouwer. Onze eerste gedachte, de tempel gereinigd. Deze tekst blijkt een antwoord te zijn op de vraag van de Joden. En die vraag van de Joden gaat over de tempelreiniging. Daar is deze tekst eigenlijk het antwoord op. Daarom letten we in onze eerste gedachte op dat verband, de tempel gereinigd. Onze tweede gedachte, de tempel gebroken. Het eerste gedeelte van deze tekst. Jezus antwoordde en zeide tot hen: breekt deze tempel. En onze derde gedachte, de tempel opgericht. En in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. Jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis wel van David. Koning David. Koning David had 1 grote wens. Weet je ook welke? Dat was om voor de Heere een huis te bouwen. Hij woonde zelf in een schitterend paleis. Maar de ark des Heeren stond tussen een paar gordijnen. En David vond dat dat niet zo moest. Die tent die moest ook een huis worden. Dat moest een tempel worden. En hij begeerde dat huis te bouwen. Maar dan komt de profeet Nathan bij hem. En de profeet Nathan zegt dat hij dat huis niet moet bouwen. Maar dat er een ander is die dat huis zal bouwen. En natuurlijk bedoelt Nathan dan zijn zoon Salomo. Maar als je goed luistert wat Nathan precies zegt, dan kan dat niet allemaal van Salomo gezegd worden. Er staat in 2 Samuel 7 vers 12, die zal mij een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Kan dat van Salomo gezegd worden? Nee, dan zien we dat Nathan in de eerste plaats wel spreekt over Salomo, maar dat die profetie een veel diepere betekenis heeft. Het gaat daar over de meerdere van Salomo, de grote tempelbouwer, de Heere Jezus Christus zelf. Gemeente, hij bouwt Gods huis. En wij mogen geloven dat die geestelijke tempelbouw ook nu nog zijn voortgang zal hebben. En daarover gaat het vanmorgen in onze tekst, over de vervulling van die profetie van Nathan. Het gaat, jongens en meisjes, over Jezus, de tempelbouwer. Het is nog aan het begin van de omwandeling van de Heere Jezus op deze aarde. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk lezen wij het beginsel der tekenen dat Jezus gedaan heeft in Galilea. Dat was de verandering van water in wijn. Daar heeft de Heere Jezus iets laten zien van zijn priesterlijke bewogenheid. Dat hij is een medelijdende hoge priester. die ook in deze zorgen helpen kon en helpen wilde. Gemeente, in onze tekstwoorden van morgen vinden wij, je zou kunnen zeggen, het beginsel der tekenen dat Jezus gedaan heeft in Judea, in Jeruzalem. Het is voor het eerst na de doop van de Heer Jezus dat hij in Jeruzalem komt en dat is ter gelegenheid van het paasfeest. Het staat in het 13e vers. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. Iedere mannelijke Jood werd bij het paasfeest verwacht in Jeruzalem. Al degenen die 12 jaar en ouder waren, moesten naar Jeruzalem komen om dat heerlijke feest bij te wonen. Pascha. Jullie weten wel wat het paasfeest was, jongens en meisjes. Dat is ingesteld toen het volk van Israël uit Egypteland werd geleid. Het paaslam, weet je wel? Het bloed van het paaslam. Wel, dat is het feest wat in de dagen van de Heer Jezus nog altijd gehouden wordt. En zo komt de Heer Jezus ook nu naar de tempel, naar het huis van zijn vader, om dat feest te houden. De tempel waar de Heer Jezus nu komt, dat is niet meer de oude tempel van Salomo. Was dat maar waar? Nee, die oude tempel van Salomo die is verwoest bij de ballingschap door de Babyloniërs. Maar inmiddels is de tempel al voor een groot deel hersteld. Deze tempel wordt wel genoemd de tempel van Herodes. Want Herodes werkte mee aan het herbouwen van die tempel. Dat duurde nu al 46 jaar. En toen de Heer Jezus op deze aarde was, toen ging dat werk van herstel, restauratie, ging nog altijd voort. Gemeente, de geschiedenis waar wij vanmorgen bij bepaald worden van de tempelreiniging komt ook bij de andere evangelisten voor. Alleen er is een groot verschil. Johannes beschrijft deze geschiedenis aan het begin, als de Heer Jezus voor de eerste keer na zijn doop in Jeruzalem komt. En de andere evangelisten, die beschrijven die tempelreiniging bij het laatste paasfeest wat de Heer Jezus heeft meegemaakt op deze aarde. Hoe moeten wij dat zien? Wel, wij volgen die verklaarders die zeggen dat er twee keer een tempelreiniging geweest is. De Heer Jezus is er zijn arbeid mee begonnen en de Heer Jezus is er zijn arbeid mee geëindigd. Wat aangrijpend dat hij na 3 jaar nog altijd moest zeggen van de Joden dat zij het huis van zijn vader gemaakt hadden tot een kuil van moordenaars. Voor de meeste mensen, gemeente, heeft de prediking van Jezus helemaal niets uitgewerkt. Ze zijn gewoon doorgegaan op de oude voet. En mag ik vragen, wat heeft de prediking in jouw hart gedaan? Wat heeft de prediking in ons hart gedaan? Daar komt de Heer Jezus aan het begin in het huis van zijn vader. En wat treft hij daaraan in het huis van zijn vader? Wel, de hele tempel, het voorhof der heidenen, is veranderd in 1 grote marktplaats. Het is of er veemarkt wordt gehouden. En het is ook alsof het veranderd is in 1 groot wisselkantoor. Je ziet allerlei tafels met allerlei munten en geldwisselaars. Een veemarkt waar 3 soorten van dieren verhandeld worden. Runderen, schapen en duiven. Dat zijn allemaal dieren die voor de offerdienst gebruikt mochten worden. Voor het gemak is dat nu op het voorhof te koop, zodat de mensen geen moeite behoeven te doen en die dieren van huis behoeven mee te nemen. En als je daar met je eigen dier aankwam, dan bestond ook de mogelijkheid dat het door de rechters afgekeurd zou worden. Dan had je nog niks. Mensen namen dat risico niet. Ze kochten daar een dier in het voorhof. En de wisselaars, want als ze kwamen met het paasfeest, dan moesten zij ook de tempelbelasting betalen. En die tempelbelasting die mocht niet betaald worden in Romeinse munt, maar die moest betaald worden in Joodse munt. Dus er moest gewisseld worden. Een drukte van belang. Ik weet niet of u wel eens op de veemarkt bent geweest, maar daar ruikt het niet zo lekker. Je hebt daar de reuk van mest, je hoort daar het geloei van koeien, het geblaat van schapen. En ja, de tempel was voor die dieren ook een slachthuis, dat moeten we niet vergeten. Zouden die dieren daar rustig gestaan hebben op die markt, denkt u? Het was één grote onrustige boel. En mocht dat nou niet? Wel, als wij Deuteronomium 14 lezen, dan krijg je de indruk dat het op zich helemaal niet verkeerd was als men een dier kocht daar bij de tempel. Je krijgt ook de indruk dat het niet verkeerd was als men de munt omwisselde. Wat is dan precies de zaak? Waarom is die tempelreiniging nodig? Wel, het belangrijkste is dat de offerdienst had geen geestelijke betekenis meer voor de mensen. Die offerdienst was één grote vormendienst geworden. Het beantwoordde absoluut niet meer aan zijn doel. De mensen dachten, als je je plicht maar hebt gedaan. En wat is dat erg, juist op het paasfeest. Op het paasfeest, dan moet het toch gaan over de betekenis van het paaslam. Het feest van de voorbijgang, dat de Heere nog met zondaren van doen kon hebben. Maar daar hoorde je de mensen helemaal niet over. Het was allemaal uiterlijke vorm. En dat huis, dat heeft de profeet Jesaja al geprofeteerd, dat moest een gebedshuis zijn voor al de volken. Maar in de dagen van de Heere Jezus, dan is de tempel geen gebedshuis meer. Wel nee, het is één grote markthal. Het is één groot handelsplein. Het is een koophuis, een huis van handel geworden. En dat is wat de Heere Jezus hier aantreft. En dat is waarom hij tot actie overgaat. Gemeente, wat hoort nou bij het karakter van de tempel? Wat hoort nou bij het karakter van Gods huis? De tempel, jongens en meisjes, dat is de plaats waar de Heer woont. Vroeger was de tempel er niet, dan was er de tabernakel. En de tabernakel werd genoemd de tent der samenkomst. Waarom werd het genoemd de tent der samenkomst? Omdat de mensen daar de Heere mochten ontmoeten. In zijn huis. Dat was de betekenis van de tabernakel. Dat was de betekenis van de tempel. In de tempel wees alles heen naar Christus. De offers. De priesters. De feesten. De altaren. Het bloed, alles, alles wees heen naar Christus. Waarom? Wel, alleen in hem kan God met zondaren gemeenschap hebben. Alleen in Christus kan God wonen in het midden van zijn volk. Maar gemeente, daar ging het deze mensen niet om. Of God nou woonde in de tempel, ja of nee. Daar waren ze helemaal niet mee bezig. Het was een godsdienst zonder wezen. En daarom zegt de Heere Jezus, neemt deze dingen weg. Neemt dit geld weg. Neemt deze offers weg. Zo is het niet bedoeld. Zo heeft het geen betekenis. Deze offers zijn geen schaduw van mij. Van het offer van de Heere Jezus Christus. Mijn vraag, gemeente, waar is het ons om te doen? Wij hebben geen tempel meer, zoals men vroeger had in Jeruzalem. Wij hebben wel de nieuwtestamentische eredienst. Wij hebben een gebedshuis. En de godsdienst in dit bedehuis mag geen vormendienst zijn. Maar in deze plaats waar de Heere wonen wil, daar moet het gaan om wezenlijke dingen. Het moet gaan om de toepassing van het offer van Christus. Want als dat in ons hart niet is toegepast, hoe kan de Heere dan wonen in ons midden? Dat moet gepreekt worden. De noodzaak van het offer van Christus, dat moet niet alleen gepreekt worden, dat moet ook beleefd worden. Zo moet het in onze kerk zijn. Hoe zou de Heere er anders in kunnen wonen? Maar zo moet het niet alleen in onze kerk zijn. Gemeente, zo moet het ook in ons eigen hart zijn. Wij zelf zouden zo'n tempeltje moeten zijn waarin de Heere kan wonen. Jongens en meisjes, woont de Heere in je hart? Daar gaat het om. Gemeente, woont de Heere in ons hart? Ons hart is verontreinigd. Meer nog dan de tempel in Jeruzalem. En weet u wat de profeet zegt? Dat onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En onze gerechtigheden, dat zijn onze beste werken. Dat is ons doen en laten. Al onze eigen gerechtigheid stelt voor de Heere niks voor. Het is een wegwerpelijk kleed. Weet u wat daarvan geldt? En wij maken daar graag de grond van. Wij zijn daar trots op. Weet u wat de Heere daarvan zegt? Neemt deze dingen weg. Het heeft voor mij geen waarde. En wat doet Jezus dan? Hij reinigt de tempel. Overal liggen touwtjes waar de dieren mee vastgebonden waren. Wat de mensen gebruikten. En de Heer Jezus raapt wat van die touwtjes op. En hij knoopt ze aan elkaar en hij maakt er een soort van geesel van. Geen echte geesel, maar meer symbolisch zal dat zijn. En met die geesel begint hij en de mensen en de dieren uit te drijven uit de tempel. Hier toont hij zijn koninklijk gezag. Alleen dat gebaar dat hij maakt, dat is al voldoende. Hij heeft zoveel gezag dat de mensen zich laten verdrijven. De Heere Jezus die legt in een ogenblik dat hele tempelbedrijf stil. Ongelooflijk wat daar gebeurt. Die kopers van die dieren die drijven af. En zelfs die dieren worden weggedreven. Zulke offers kunnen God niet behagen. En de tafel van de wisselaren, die keert hij om. Zodat al die stapels van munten over de vloer van de voorhof rollen en door elkaar heen verspreiden. Neemt deze dingen weg. Nee, dat is geen toren van de Heere, jongens en meisjes. Dat is liefde van de Heere. Liefde tot zijn Vader. Liefde tot de dienst van de Heere. Liefde tot de zielen van mensenkinderen. Mensenkinderen die denken dat ze zo zalig kunnen worden. Met een handjevol godsdienst neemt deze dingen weg. Mag ik eens vragen, is zijn geestel zo al door uw hart gegaan? Wat is dan nodig, gemeente? Daar komt alles stil te liggen. Kent u dat? Dan komt alles stil te liggen. Net als bij Saulus van Tarse. Dan word je een onbekeerd mens. Dan ga je zien dat al je vrome godsdienst niet aan de bedoeling voldoet. Dat het voor de Heere geen waarde heeft. Waar wij zoveel waarde aan hechten. Al die offers zijn in zijn ogen waardeloos. Zo is het niet bedoeld. Neemt deze dingen weg. Wat was dat nodig, zo'n hervorming in de tempel in Jeruzalem? Wat is het nodig, gemeente, zo'n hervorming in de kerk? Wat is het nodig, zo'n hervorming in ons eigen hart? Dat doet Jezus de tempelbouwer. Daar is hij zijn bediening mee begonnen. En ik geloof dat hij dat nog doet, gelukkig wel. Want een mens kan het u preken dat deze dingen geen waarde hebben voor de eeuwigheid. Maar gemeente, een mens bouwt erop, een mens rust erop. En gelukkig dat Jezus de tempelbouwer nog altijd bezig is met het verdrijven van deze dingen. Zodat er plaats komt voor zijn bediening. Is dat in uw leven gebeurd? Is dat in jouw leven gebeurd? Anders dan denk ik, met eerbied gezegd, dat Jezus nog nooit een bezoek heeft gebracht. We gaan naar onze tweede gedachte. De tempel gebroken. Het valt bij de Joden helemaal verkeerd. Het valt helemaal verkeerd. Alles komt erop af. De tempelpolitie komt op de been. De schriftgeleerden, de priesters. Wat is hier toch aan de hand? Vijanden van ontdekkende genade. Dat zijn deze mensen. Want ze mogen tegen de Heere Jezus wel zeggen: hartelijk dank. Hartelijk dank dat u deze dingen wegneemt. Dat u eerlijk met ons omgaat. Maar dat doen ze niet. Het zijn vijanden van ontdekkende genade. Ze willen wat zijn, ze willen wat hebben, ze willen wat doen. Herkent u dat niet? Want ook wij gemeenten zijn van nature en zelfs na ontvangen genade ook nog wel. Vijanden van ontdekkende genade. Wij accepteren dit niet. Als ons alles wordt afgenomen. Het valt verkeerd. Ze zeggen tegen Jezus: wat teken toont gij dat gij deze dingen doet? Wie geeft u het recht om ons dat te ontnemen? Wie geeft u het recht om daar vragen over te stellen? En dat terwijl hij hen jaagt uit hun lege godsdienst, ontdekkend onderwijs. Zo nodig, gemeente. We moeten niet gebouwd, we moeten afgebroken worden. We moeten gereinigd worden. We moeten aan een eind gebracht worden. Dat doet Jezus, de grote tempelbouwer. Gelukkig dat hij dat doet. Ik kan het niet. Maar hij brengt mensen aan een eind. En dat doet hij op een wondere wijze. Hij antwoordt deze mensen. Had ze geen antwoord hoeven geven. Hij is de Heere van de tempel. Hij zou kunnen zeggen: wat heb ik met jullie te maken? Wat denk je wel niet? Nee, hij geeft ze een net antwoord. Hij zegt: breekt deze tempel. En in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Je moet dat niet letterlijk nemen. Dit is een van de spreuken. Zoals rabbies dat heel vaak deden. De Joden waren dat wel gewend. De rabbies die spraken heel vaak in typisch Oosterse spreuken. Dat waren spreuken, daar moest je een poos over nadenken. Dat kon je niet zomaar even letterlijk nemen. Daar zit een hele diepe strekking achter. En de Heer Jezus heeft ook van zulke spreuken gebruik gemaakt. Dit is er één van. Breekt deze tempel. Maar ze gaan er niet over nadenken, jongens en meisjes. Ze nemen het heel oppervlakkig. Ze nemen het heel letterlijk. Ze nemen niet eens de moeite om zich af te vragen, wat zou Jezus daarmee bedoelen? En ze kijken elkaar aan en ze zeggen, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en zult gij die in 3 dagen oprichten? Wat denkt u dan niet? De natuurlijke mens die verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dat blijkt maar weer. Ze gaan te raden bij hun verstand. Breekt deze tempel. Geeft de Heer Jezus de opdracht om de tempel af te breken? Jongens en meisjes, wat denk je? Nee, natuurlijk niet. De Heer Jezus heeft de tempel lief. De tempel is het huis van zijn vader. Denk je dat de Heer Jezus zegt, breek deze tempel maar af? Hetzelfde als dat een dominee zou zeggen, breek de gemeente maar af. Dat zegt een dominee toch niet? Nee, want die gemeente is hem lief. Wat bedoelt de Heer Jezus dan te zeggen? Wel, hij laat zien waar ze mee bezig zijn. Zij zijn bezig de tempel te breken. Hij zegt, breekt deze tempel. Zij breken de tempel in Jeruzalem af. Zij hollen de erediensten uit. Zij weten de betekenis van de leer niet meer. Zij verstaan de offers niet meer. Zij breken de tempel. En wat is de betekenis van de tempel? Ik heb het net gezegd, jongens en meisjes, in onze eerste gedachte. De tempel wijst naar de Heer Jezus. De tempel is Jezus zelf. Jezus is de tempel in eigen persoon. In hem woont de Godheid volmaakt. Daar is de tempel in Jeruzalem een afschaduwing van. Nou, op zo'n tempel moet je zuinig zijn. Maar dat zijn de Joden niet. Zij breken de tempel stuk. Zij breken zelf de tempel stuk. Dat doet Jezus niet, dat doen zij. Zij breken Jezus stuk. Want kijk, als Jezus zegt, breek deze tempel, dan bedoelt hij niet het gebouw. Het oorspronkelijke woord is niet het woord hierom dat ziet op een gebouwencomplex. Maar het woord wat hij gebruikt, dat is het woord naos. En het woord naos ziet op de tempel als heiligdom. De tempel als woonplaats van God. En dat is Christus. We hebben erbij stilgestaan uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, gemeente. Als Christus naar deze aarde komt, dan komt God op deze aarde. Hij is Gods zoon. Hij heeft de deugden zijns vaders. In hem woont de Godheid, de volheid der Godheid lichamelijk. Hij is de tempel. En als zij hem breken, als ze zijn lichaam breken, dat gaan ze doen, daar zijn ze al mee bezig. Maar als ze hem breken, wat gebeurt er dan? Dan breekt straks ook de tempeldienst. Want wat gebeurt er, jongens en meisjes, als de Heer Jezus aan het kruis roept, het is volbracht? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Dat is in 1 keer een einde aan de tempeldienst. Breekt deze tempel. Ze zijn zelf bezig om de tempel te breken. Zij zijn bezig om de Heer Jezus te verwoesten. En hij is de woonplaats van God. En hij moet straks roepen aan het kruis op Golgotha. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Waarom moest hij God missen? Om tempelbouwer te kunnen zijn. Maar niet een tempel zoals de Joden begeerden. Nee, een tempel waar God werkelijk in wonen kan. Gemeente, wij zijn tempelverwoesters. Bent u daar wel eens achtergebracht? Wij zijn tempelverwoesters. Wij hebben het gedaan in het paradijs. In het paradijs woonde God in ons. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. De Heere vervulde ons leven, jongens en meisjes. De Heere vervulde ons hart. En wat hebben wij gedaan? Wij hebben die tempel verwoest, zodat de Heere uit ons moest uitgaan. Hij moest van ons wijken. In die gevallen mens kon de Heere niet meer wonen. En wat doen wij onder de prediking? Wij doen precies hetzelfde. Wij zijn vijanden van Christus. En omdat wij vijanden van Christus zijn, verbreken wij, net als de Joden dat doen, de tempel des Heren. Dat verbreken van die tempel, dat is gebeurd door godsdienstige mensen. Kerkmensen, die hebben de tempel gebroken. Want zij wilden de tempel in stand houden met hun eigen werken. En daar was Jezus een vijand van. En daarom waren zij een vijand van Jezus. Weet u wie de grootste vijanden van Jezus zijn? Dat zijn farizeeërs. Dat zijn wettische mensen. Dat zijn mensen die denken dat zij met hun vroomheid een geschikte woonplaats voor de Heere zijn. Die mensen moeten van Jezus niks hebben. Het zijn tempelverwoesters. En zo zitten wij in de kerk. Dat is aangrijpend. En weet u wat er nou moet gebeuren? En ik hoop dat de prediking daarvoor gezegend mag worden. En dan moet er uit ons aller hart, gemeente, daar zal nog veel uit moeten. Bij mij en bij u. Maar laat de prediking dat maar doen. Dat is niet zo erg. Dat uit ons hart uitgedreven worden al deze dingen. Die geen God en Christus zijn. Wij moeten tot op de fundamenten toe worden afgebroken. Net als de tempel in Jeruzalem. Waarvan de Heere zegt, er zal niet ene steen op de andere overblijven. Opdat er plaats komt voor de tempelbouwer. Breek deze tempel, zegt Jezus. Daar zijn jullie mee bezig. Met al je vrome werken. Breek deze tempel. Maar ik ben de tempelbouwer. Ik zal dezelfde oprichten, onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 79 en daarvan het eerste en het vierde vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen en het vierde, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Psalm 79, vers 1 en 4.
Thank you.
Jezus de tempelbouwer, de tempel gereinigd, de tempel gebroken, de tempel opgericht. Hij zegt, in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Een dwaasheid, jongens en meisjes, in de oren van de Joden. 46 jaar is men nu al bezig om de tempel te restaureren. En dat werk is nog lang niet klaar. Moet je eens kijken hoeveel mensen dat ermee bezig zijn, hoeveel geld dat ermee gemoeid is. En zegt Jezus nu, in 3 dagen? Ja. Hij die de wereld schiep in 6 dagen. Zou hij de tempel niet kunnen bouwen in 3 dagen? Bovendien heeft hij het hier niet over de tempel in Jeruzalem. Hij heeft het hier over een geestelijk huis. In 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Dat is wel blijven hangen bij die Joden. Dat woord dat zijn ze nooit vergeten. Straks over 3 jaar, als de Heer Jezus voor Caiaphas staat, dan komt deze preek terug. En dan zeggen ze, hij heeft gezegd, ik breek deze tempel af. Heeft de Heer Jezus dat gezegd? Nee, de Heer Jezus breekt de tempel niet af. De Heer Jezus heeft gezegd, breekt deze tempel. Daar zijn jullie mee bezig en ik weet dat jullie niet zullen rusten tot je die hele tempel verbroken hebt. Mijn lichaam en daarmee indirect de tempel in Jeruzalem, jullie eigen godsdienst. Breekt deze tempel. Ze zeggen dat hij zei dat hij de tempel af zou breken. En zelfs als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan roepen ze hem toe, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen dezelfde opbouwt, verlos uzelf, indien gij de Zoon God zijt, kom af van het kruis. Spottend met het teken wat de Heer Jezus hier gedaan heeft. Hij breekt de tempel niet af, hij bouwt de tempel. Hij is de echte tempelbouwer. En dat doet hij met zijn opstanding uit de doden. En dan komt deze tekst voor de discipelen ook weer terug. Johannes wijst erop. Hij schrijft dit evangelie vele jaren later. Wat heeft het in zijn leven ook een betekenis gekregen? Dat woord dat lag er al heel lang. De Heer Jezus is ermee begonnen. Met dit profetisch onderwijs breekt deze tempel. En gemeentes hebben het nooit verstaan, zijn eigen discipelen niet. Kinderen des Heren, wij moeten verschil maken tussen het profetisch onderwijs, wat de Heer aan u geeft, en de toepassing van dat onderwijs. En daar kan jaren tussen liggen. En ik maak me wel eens bezorgd dat velen dat verschil niet meer kennen. En dat men het profetisch onderwijs houdt voor de toepassing. Maar nee, dit profetisch onderwijs wat de discipelen hier krijgen, dat lag er en dat is 3 jaar in hun leven blijven liggen. Daar moest licht over vallen. Dat moest toegepast worden. En dat is toegepast wanneer? Met Pasen. Toen kwam dit woord bij de discipelen terug, die 3 dagen breekt deze tempel. Toen hebben ze licht gekregen over het feit dat het ging over de tempel van zijn lichaam, de woonplaats van God, die door de Joden verbroken werd. En Christus heeft dat als een straf op de zonde ondergaan. Maar hij heeft die tempel, hij heeft dat lichaam opgericht tot een woonplaats van God. En dat heeft hij borgtochtelijk gedaan. Dat heeft hij plaatsbekledend gedaan. Hij heeft zijn lichaam opgericht. En omdat hij zijn lichaam opgericht heeft, hebben wij de tempel in Jeruzalem helemaal niet meer nodig. Die schaduwdienst is vervuld. omdat hij zijn lichaam heeft opgericht, gemeente. Daarom kan God in Christus weer wonen bij zondige mensenkinderen. Daar waar Christus is. Daar waar Christus is. Want na Pasen wordt het Pinksteren. En met Pinksteren dan zendt deze Christus zijn geest naar deze aarde. En dan gaat de geest wonen in de geestelijke tempel, de gemeente des Heren. Een gemeente gebouwd op het fundament der apostelen en der profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Waarop het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heren. Op welke gij ook mede gebouwd wordt tot een woonstede in de geest. Dus als wij gebouwd worden op dat enige fundament, gemeente, dan kan Christus onder ons wonen en anders niet. Als dat uit de prediking verdwijnt, dan verdwijnt de Heer uit de kerk, met eerbied gezegd. Als dat in ons leven niet is, hoe zou de Heer dan in ons hart kunnen wonen? Begrijpt u dat we daarom zo hameren op die kennis van Christus? Het is niet de kerk, het is niet de uitwendige dienst, het zijn niet onze goede werken, het is niet al onze vroomheid waardoor de Heer onder ons wonen kan. Absoluut niet. Neemt deze dingen weg. Het is geen grond voor de eeuwigheid. Het gaat om Christus. En vormen dienst zonder wezen houdt geen stand. Zelfs de tempel in Jeruzalem ging ondersteboven. En als die ondersteboven ging, wat zal er dan niet ondersteboven gaan, gemeente, waar de Heere niet woont? Dat gaat of in dit leven ondersteboven, of het gaat na dit leven ondersteboven. Ik hoop dat dat in uw leven mag gebeuren. Neemt deze dingen weg. Woont de Heere in ons hart. Ja, en dat kun je nooit, daar kun je nooit de troost van hebben zonder de kennis van Christus. Je kunt niet zeggen dat de Heer in je hart woont en niks van Christus kennen. Want waar baseer je dan op dat de Heer in je hart werkt? Christus heeft die vormendienst nooit als grond aanvaard. En ik hoop u dat te prediken, en dat zal vijandschap geven, denk ik, bij vrome mensen, zoals het ook was bij de Joden. Nou, je mag dankbaar zijn in je leven als dat gebeurt, gemeente. Als je daar doorheen mag zakken. Als je mag zien wat er nou echt nodig is. Daarom moeten wij afgebroken worden. Wij zijn geen tempeltjes voor de Heere, maar we moeten het wel worden. En wij kunnen het ook worden, omdat er een grote tempelbouwer is. Daarom kon Paulus zeggen tegen de gelovigen in Korinthe: weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat Gods geest in uw lieden woont? Dat was hun troost, de Heilige Geest, die Christus verheerlijkte in hun hart, gaf hen de troost van de inwoning des Heren. Christus bouwt zijn tempel. Hij heeft het gezegd: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel, die zullen dezelfde niet overweldigen. Gemeente, dat we het nog eens wat mogen overdenken. De tijd is om. Ik zou graag nog een kwartiertje verder gaan. Maar alles heeft zijn tijd. Maar belooft u mij nou dat u zo'n preek nog eens wat bemediteert in de dagen die voor ons liggen? Hier ligt zoveel in. Het gaat over het feit of de Heere woont in ons hart en hoe dat alleen maar kan. En kinderen des Heren, Het moet Pasen worden in uw leven. Of is het Pasen geworden in uw leven? Dan valt er zo'n licht over dit woord en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. In hem ligt de troost van de verzoening met God. Dat is de enige grond. En al het andere dat verdwijnt, ook in ons leven, ook in ons leven. Wat kan er ook in het leven van Gods kind nog veel zijn wat geen waarde heeft voor God. En straks wordt het waar, wat Johannes zegt. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggende, zie de tabernakel Gods is bij de mensen. Dat is wat, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Is dat in Jeruzalem? Wordt de tempel herbouwd? Velen zien daar naar uit, ik niet. Dit ziet jongens en meisjes op het hemelse Jeruzalem. De tabernakel Gods, Jezus, is bij de mensen. En dan is er geen tempel meer nodig. Waarom niet? Wel, het Lam is de tempel. Dan is er geen licht nodig. Waarom niet? Wel, het Lam is hun kaars. Daar mag de troost voor eeuwig zijn. Ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Amen.